En dat briefje gaan we lezen. Openbaring 3 vanaf vers 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor jullie open staat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebben jullie weinig invloed, jullie zijn trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en jullie hebben mijn naam niet verloochend. Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn. En zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat jullie trouw zijn gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik ook jullie trouw zijn. Wanneer binnen korte tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en al en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat jullie hebben, dan zal niemand jullie de lauwerkrans kunnen afnemen. Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Een paar jaar geleden waren we op vakantie in Oostenrijk. En dicht bij de camping waar wij waren, daar was zo'n bergbeek. Daar stroomde door het dal. Mooie witte stenen aan de oever en in het water. En die beek was diep en ondiep, maar hij was altijd koud. En op één stuk waar wij zaten, daar werd die beek wat smaller en behoorlijk diep. Dus daar ging het echt heel hard stromen. En wat je kon doen was heel rustig het water ingaan en dan je voeten optillen, voeten vooruit met de stroming mee. En dan ging je zo mee met de stroming en aan het eind van, waar het weer ondieper werd, liet je voorzichtig naar de kant toe gaan en dan kwam je weer aan wal. Nou, dat was wel mooi om te doen. Maar halverwege dat stuk, daar kon je dus echt niet meer gaan staan. Al zou je je voet al op de bodem krijgen, stroomde zo hard, je werd gewoon echt meegenomen. Het water ging gewoon te snel. Nou was dat op de plek waar wij waren gewoon veilig en leuk om te doen. Maar je kan je op zo'n moment wel voorstellen dat water je echt mee kan nemen, dat je er niks tegen kan doen. Het hoeft niet eens zo heel diep te zijn. Je blijft gewoon niet staan als het hard stroomt. Je kan er niet tegen in zwemmen. Je gaat gewoon mee. De stroom neemt je mee en je kan niks doen. Je bent niet sterk genoeg. En wat doe je dan? Nou, zo moet de kerk in Philadelphia zich ook gevoeld hebben. Jezus zegt, jullie hebben weinig invloed of jullie hebben weinig kracht. Nou, zo zullen ze zich dus gevoeld hebben. Wij hebben kleine krachten in vergelijking met de krachten om ons heen. Houden we het hoofd al boven water? Hoe zal het gaan? Wat moeten we doen? En misschien vraag je je af, wat waren die tegenkrachten dan? Ik denk dat het volgende zinnetje het meest concreet vertelt wat er aan de hand was. Dat is vers 9. Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen. Leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn. Nou, op het eerste oog klinkt dat, tenminste als ik dat zo lees. Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen. Ze noemen zich Joden, maar ze zijn het niet. In een andere vertaling staat zelfs dat ze een synagoge van de Satan zijn. Nou, dat klinkt zomaar antisemitisch in je oor. Ja, voordat je het weet, lees je een oproep tot jodenhaat. Leugenaars, mensen van de Satan, joden. En dat is een van de beschuldigingen die sommige mensen doen aan de Bijbel. Dat de Bijbel oproept tot jodenhaat. Maar wat wordt er bedoeld? Satan is in de Bijbel de aanklager. De aanklager, degene die mensen bij God aanklaagt. Denk aan het verhaal van Job. Job was een rijke en gelovige man. En de Satan komt bij God en die zegt, ja, zo kan ik het ook. Job vertrouwt op u omdat hij zo rijk is. Maar laat mij zijn rijkdom wegnemen en je zal zien, er blijft niks van hem over. Niks van zijn vertrouwen over. Satan is een aanklager. En wat gebeurde er regelmatig in de tijd van het Nieuwe Testament? Joden, vooral Joodse leiders, klaagden volgelingen van Jezus aan. Misschien uit jaloezie, omdat ze zagen dat een gedeelte van de mensen in hun synagoge volgeling van Jezus werd en wegtrok. En Griekse bekeerlingen ook weggingen. Misschien uit oprechte verontwaardiging, omdat ze echt boos waren. Vonden dat hun geloofsgenoten de verkeerde kant op gingen. Maar hoe dan ook, ze klaagden aan. En wat was de meest kansrijke aanklacht? Zeggen dat deze mensen Jezus als Heer belijden. Want het hele Romeinse Rijk weet dat er maar één Heer is. Dat is de keizer. En in het Romeinse Rijk mocht je geloven wat je wilde. Je mocht elke god kiezen die je wilde. Maar één ding moest duidelijk zijn. De keizer was de baas. Je moest erkennen dat de keizer Heer was. En deed je dat niet, dan was je een opstandeling, een rebel. En liep je kans om gevangen genomen te worden. Of erger, je liep kans om verbannen te worden. Gedood te worden. Dit was de aanklacht. Deze mensen belijden Jezus als Heer. En zo was het waarschijnlijk in Philadelphia ook. En als je het nu nog een keer leest, met dit in het achterhoofd, dan wordt het opeens heel specifiek. Jullie hebben mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Weet dit, zij die behoren tot de synagoge van de Satan, die zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet, maar ze liegen. Heel specifiek, de mensen in Philadelphia hebben Jezus' naam niet verloochend. Hoewel ze het risico liepen om daarvoor gevangen genomen te worden, gedood te worden, aangeklaagd te worden door mensen die Gods synagoge zouden moeten zijn, maar zich nu gedragen als de synagoge van de aanklager, de synagoge van de Satan. En die kerk in Philadelphia had blijkbaar kleine kracht. Misschien waren ze klein in aantal, misschien hadden ze weinig invloed, misschien hadden ze weinig kennis van het geloof, misschien wisten ze niet veel van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ze hadden weinig invloed en ze dreigden meegenomen te worden, met de stroom meegesleurd te worden. Zo vergaat het christen in Turkije trouwens nog steeds. 70 miljoen mensen wonen er in Turkije. 0,2% hoort bij een van de christelijke minderheden. En het aantal etnisch Turkse protestante gelovigen is nog kleiner. 3000. 3000 protestanten in Turkije. Klein van aantal. Klein van invloed. Kleine kracht. Maar ik denk dat wij ook ons in die kerk van Philadelphia kunnen herkennen. Hoeveel christenen zijn er in Maassluis en omgeving? Op iets meer dan 30.000 inwoners. Ah, meer dan 0,2%, maar toch. En hoe wordt er aan ons gezogen? Kijk, de verleiding voor de volgelingen van Jezus in Philadelphia in die tijd was om Jezus niet meer te belijden als Heer. Dat niet meer te zeggen. De verleiding voor ons is om het wel te zeggen, maar ondertussen ons leven te laten bepalen door vrijblijvendheid. Door het verlangen van het vervullen van onze eigen verlangens, ons eigen geluk. Dat we daar meer mee bezig zijn dan met Jezus. Voor het weten is Jezus één van de elementen in ons leven die ons leven zin geeft, geluk geeft. Klein van invloed. Kleine kracht. En wat is het eerste wat Jezus tegen die mensen van Philadelphia zegt? Hij zegt: ik weet wat jullie doen. Ik ken jullie daden. Ook al hebben jullie weinig invloed, jullie zijn trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en jullie hebben mijn naam niet verloochend. Jezus gaat ze bemoedigen. Hij steekt zijn hart onder de riem. Ik weet wie jullie zijn. En hij begint zo. Zo spreekt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent zonder dat iemand sluit, die sluit zonder dat iemand opent. Eerder in Openbaring lees je al dat Jezus de sleutels van het dodenrijk heeft. Oftewel, ik ben degene die je komt halen, waar je ook bent. Ik heb de sleutels van het dodenrijk. En nu voegt hij eraan toe, ik heb de sleutels van David. Oftewel, ik heb de sleutels van de stad van David. De sleutels van het nieuwe Jeruzalem. Daar spreekt het briefje ook over. over het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen. Het nieuwe Jeruzalem, de stad waar geen angst meer is. De stad waar geen dood meer is. De stad waar geen verdriet meer is. De stad waar alle volken van de aarde welkom zijn. Bij God aan tafel. Nou, van die stad heeft Jezus de sleutels. Sleutels van de dodenrijk en de sleutels van het leven. Ik heb ze, zegt hij tegen de mensen. En hij zegt, ik zal jullie vasthouden. Jullie zijn mijn naam trouw gebleven. Nu blijf ik jullie ook trouw. Jullie kunnen misschien niet tegen de stroom op. Jullie hebben kleine kracht, maar ik houd jullie vast. En ik stel me zo voor dat Jezus belooft hen vast te houden, zodat ze niet worden meegesleurd door de stroom. Door zijn grote kracht en zijn trouw houden ze vol. En dus vestigt hij hun aandacht daarop. Niet op hun kleine kracht, maar op zijn trouw. Daar wijst hij ze op. Kijk naar mij. Kijk wie ik ben. En hij belooft niet alleen om ze vast te houden. Hij belooft ook dat hij ze aan het eind eruit zal trekken. Hij zegt, ik kom snel. Hou vast. Ik zal jullie maken tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Nooit kopje onder. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God. En van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen. En ook mijn eigen naam. Ik maak van jullie een zuil. En misschien moesten mensen in die stad wel denken aan zo'n zuil in een tempel. En Philadelphia was in het jaar 17 nog een hele grote aardbeving geweest. Heel de stad verwoest. Maar een zuil blijft staan. Jullie hebben kleine kracht. Maar ik zet jullie vast. Aandacht voor Jezus. Ondanks je kleine kracht. Nou, dat is ook het getuigenis van de vervolgde kerk. In Turkije dus bijvoorbeeld niet groot. Niet groot in aantal en niet groot in invloed. Orhan leidt een kleine gemeente in Samsun, een plaats in Turkije, een nationalistische stad. In die stad begon Atatürk, de grote, de vader van alle Turken, in 1919 zijn onafhankelijkheidsstrijd. En deze Orhan schreef op 20 april het volgende. Dierbare vrienden in Jezus Christus. Al 10 dagen veroorzaakt een bloeddorstige bende ernstige onrust. Ze hebben gedreigd dat ze een leider van de christenen zullen vermoorden om de regering in verlegenheid te brengen. Het is duidelijk dat mijn leven op het spel staat. Dat is trouwens ook een loze bedreiging. Een paar jaar geleden zijn ook een aantal christenleiders om het leven gebracht in Turkije. Als ik omkom, bid ik dat dit bemoedigende werk mag doorgaan. Mijn familie zal zeker de machtige steun van onze Heer hebben. Evenals de gebeden van vrienden, als jullie die ons voortdurend hebben gedragen in voorbeden. Dit is onze enige en betrouwbare toevlucht. Dit is dus wat Orhan doet. Vasthouden aan de naam van Jezus. Die naam niet verloochenen, maar vasthouden. En dat is ook wat wij kunnen doen. Het is niet onze opdracht om sterk te worden in de maatschappij of om heel veel invloed te hebben. Het is onze opdracht om vast te houden aan Jezus' naam in ons leven. Zoals christenen in de vervolgde kerk vasthouden aan Jezus' naam, zo mogen en moeten wij dat ook doen. We hoeven niet te streven naar invloed, want Jezus heeft al alle invloed. En dit is dus onze uitdaging in Maassluis, ons verbinden aan Jezus' naam. Dat is het omgekeerde van Jezus' naam verloochenen. Jezus zegt tegen de mensen in Philadelphia, jullie hebben mijn naam niet verloochend. Jullie hebben je leven dus verbonden aan mij. En zoals christenen in de vervolgde kerk over Jezus spreken, zo kunnen wij dat ook doen. In ons leven van alle dag. Wij worden op een andere manier meegezogen als de mensen daar. Maar we moeten ook over Jezus praten. Hardop. Ik denk dat we in eerste instantie tegen onszelf ook over Jezus moeten spreken. Bij ons eten. Dank u wel dat u ons voedt. Dat u ons zegt met eten. U weet wat, dat we te eten hebben. En te eten nodig hebben. Bij ons geven. Als we ons tijd weggeven. Of ons geld weggeven. Dat we bidden, maak ons goedgeefs. Zoals ook u goedgeefs bent aan ons. Wanneer we andere mensen ontmoeten. Dat we gastvrij zijn. Dat we tegen onszelf zeggen. En ook tegen de mensen die we ontvangen. We willen gastvrij zijn. Zoals ook God gastvrij is geweest tegen ons. Omdat hij ons uitnodigt in zijn stad. willen wij jullie uitnodigen in onze stad, in ons huis, in Gods gezin. Hardop tegen onszelf over Jezus praten. Wanneer we mensen te eten ontvangen. Waarom doen we dat? Omdat Jezus ook mensen te eten ontving. Gastvrij was. Omdat we op weg zijn naar een stad. Waar we met de Vader aan tafel mogen. Bij ons werk. We werken, want onze Vader in de hemel werkt ook tot nu toe. Bij ons werk in de tuin. Want Jezus is de grote tuinman. Om nog maar even terug te pakken op Pasen. En ik zelfs bij de afwas. Want afwassen is orde aanbrengen in de chaos. Afwassen is scheiden en schoonmaken. Nou, dat is al bijna scheppen. Scheppen is scheiden en inkleuren. Dus wat doen we als we gaan klussen? Heel ons leven leren in het licht van het evangelie te stellen. Omdat Jezus niet een onderdeel is van ons leven. Jezus is niet tussen 9:30 en 10:30 of 9:30 en 10:30 op zondag. Jezus is heel ons leven is van Hem. En dit is voor ons de uitdaging om heel ons leven aan Jezus te verbinden. Ook de kleine dingen. En dan zullen we ontdekken dat Hij grote kracht heeft. Dat Hij trouw is. Als je kleine kracht hebt en je zit in een stroom. Waar je niet tegenop kan. Dan kun je twee dingen doen. Je kan je laten meevoeren door de stroom. En dan, als je laat meevoeren, is opeens alle druk weg. En dan lijkt het opeens of je alle kanten op kan zwemmen. Dan lijkt het of je meer kracht, meer invloed hebt, meer macht. En in het begin lijkt er ook niet zoveel te veranderen. Je bent niet meteen om de bocht verdwenen. Niet meteen. Maar je kan ook iets anders doen. Je kan vasthouden. Vasthouden aan degene die meer kracht heeft dan jij. Die trouwer is dan jij. Maar dan moet je wel goed weten dat als je vast blijft houden, dat de kracht, dat de stroom, dat de druk niet afneemt. Meneer Orhan schrijft dat Jezus onze enige betrouwbare toevlucht is. Dan houdt hij dus vast aan Hem. Maar dat betekent niet dat de stroming minder wordt. Die wordt misschien juist wel sterker. Maar zegt Jezus, ik heb grote kracht. Dus houd vast wat je hebt. Verbind je leven aan mij. Want ik heb de sleutels van de stad van David. Amen.